SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Een hele goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 22 juni 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending praten we uiteraard met sportjournalist Jaap de Groot over de wedstrijd in Nederland-Frankrijk die eerder vanmorgen werd gespeeld op het EK voetbal. We bellen met Ilko Keij, de voorzitter van Stichting Nederlanders Buiten Nederland, over het aanstaande nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB en de gevolgen voor de 1 miljoen Nederlanders die niet meer in Nederland wonen. Verder ook een nieuwe miniles Nederlands over bekende Nederlanders, het weekoverzicht van het Nederlandse nieuws en muziek. Dat en meer allemaal straks, nu eerst de achtergronden bij het nieuws.
Dit is SBS Dutch.
Uit een nieuw rapport blijkt dat de 500 grootste bedrijven van Australië tussen 2021 en 2023 miljarden dollars aan extra crisiswinsten hebben gemaakt. Uit het rapport van Oxfam Australië blijkt dat deze bedrijven 98 miljard dollar hebben verdiend aan de gevolgen van de COVID-19-pandemie en de Russische invasie van Oekraïne. CEO van Oxfam Australië, Lynn Morgane, legt uit wat crisiswinst betekent.
Everybody expects corporations to make money. That's what they're there to do. What governments and markets all around the world have seen, though, is that sometimes as a consequence of circumstances that have absolutely nothing to do with the corporations themselves, they achieve what are called, in economic terms, unearned profit. So that is extra benefit that comes as a result of, for example, the spike in prices in Ukraine and so on. And far exceeds what would be considered the normal and reasonable profit range for a corporation.
Mevrouw Morgane zegt dat er 2 jaar lang tot 134 miljoen dollar per dag extra winst werd gemaakt ten tijde van wereldwijde onrust en een crisis in de kosten van levensonderhoud. Het rapport heeft vastgesteld dat de mijnbouw, bank- en supermarktsectoren tussen 2021 en 2023 de grootste winsten boekten. Mijn bedrijf BHP boekte de grootste crisiswinsten en haalde 37,6 miljard dollar binnen toen de prijzen van mineralen over de hele wereld stegen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. Mevrouw Morgane zegt dat deze winsten moeten worden gebruikt ten behoeve van de economie en het Australische publiek en niet alleen van het bedrijf.
There are finite resources within economies, and when they're allowed to amass amongst the top end, so a very small number of corporations and individuals, and this is very much a feature of what we call market concentration, you know, when there are very few corporations, they gain a very significant benefit of these changes in world conditions. So essentially, we're saying that it's necessary for the good of the community, that governments have access to those resources and are able to use them effectively.
Uit een afzonderlijke publieke opiniepeiling die onlangs in opdracht van Oxfam werd uitgevoerd, bleek dat 67% van de ondervraagden zich zorgen maakt over de groeiende kloof tussen de gemiddelde Australië en de allerrijkste. Ook zou 80% van de mensen het oneerlijk vinden om fiscale mazen in de wet voor grote bedrijven toe te staan. Oxfam Australië roept op tot een crisiswinstbelasting om prijsopdrijving te ontmoedigen en de groeiende ongelijkheid aan te pakken. Mevrouw Morgan zegt dat het een belasting zou zijn die wordt toegepast als bedrijven 20% of meer winst hebben gemaakt.
We're saying there's a certain point at which it is clear that this money was not earned as a consequence of the corporation's effort or productivity. It was earned as a consequence of external crises like a war or a pandemic. And in those cases, this tax will kick in, and we're recommending anywhere between 50 and 90% should come back into the public.
Dale Boccabella, universitair hoofddocent belastingrecht aan de Universiteit van New South Wales, legt uit hoe grote bedrijven momenteel worden belast als ze onverhoopte winsten maken.
The idea of having an excess profits tax or a windfall profits tax or a crisis tax, we don't really have that under our income tax system in Australia. We don't have it. We don't have it. So what that effectively means is these windfall profits are basically taxed at the normal rules. And the normal rules for a company is it's basically 30% tax. The design of this has got to be handled very carefully. If you're going to do an excess profit tax, it's got to be designed carefully. Just like our income tax rules, our capital gains tax rules, it's got to be designed very, very carefully because we have high tax resistance in Australia, which means the first thing people are going to do is run down to their advisors, their tax lawyers and tax accountants and say, well, how can we sort of knock this down?
Uit analyse van Oxfam blijkt dat een belasting van 90% op deze crisiswinsten 88 miljard dollar aan inkomsten zou genereren voor de schatkist. Professor Boccabella zegt dat het een aanzienlijk effect zou kunnen hebben op de Australische economie.
We raise taxes because we have to meet spending needs. Australia's got incredible amount of spending needs over the next, 40 years, aging population, all that sort of thing, aged care, disability, etc. And we've got a built-in structural deficit for the next 40 years unless we do tax reform. What this crisis tax or windfall profit tax can do, though, it can actually raise some money to help deal with the people who have got a bad deal because of the crisis.
SBS heeft contact opgenomen met de bedrijfsgroepen, maar zij wilden geen commentaar geven. Dit was een verhaal gemaakt door Kira Heen voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Nu de volgende federale verkiezingen in zicht komen, lijkt migratie een doorslaggevend onderwerp te worden. Na de bekendmaking dat de netto-migratie, dat is het aantal migranten die voor een langere periode in het land zullen verblijven, minus het aantal mensen dat Australië voor een langere periode verlaten heeft, in het jaar tot september 2023 is gegroeid tot ruim 500.000, heeft de Albanese-regering zich eraan gecommitteerd om het jaarlijkse aantal terug te brengen tot 235.000. Oppositieleider Peter Dutton heeft aangegeven dat hij, als hij wordt gekozen, het aantal uiteindelijk zou terugbrengen tot 160.000. Als reactie hierop hebben twee deskundigen op het gebied van immigratie en internationaal beleid een toespraak gehouden voor de National Press Club in Canberra. Ze vroegen zich af of het grote multiculturele experiment van Australië misschien voorbij is. Dr. Abul Rizvi is columnist en voormalig adjunct-secretaris van het ministerie van Immigratie. Hij verwelkomt de diepgaande discussie over netto-migratie, maar vreest dat een ongecontroleerd debat zou kunnen leiden tot wat hij burgerlijke onrust noemt.
We should have a public conversation about a long-term net migration target, or better a range given the difficulties of actually hitting a net migration target, and its consequences for our collective future is in my view unarguable. But whether we can have that conversation calmly and rationally remains an open question. The danger with an election fought on immigration levels, as many past Australian politicians on both sides have recognised, is that it could degenerate into Trump-style name-calling and civil unrest, including at polling centres.
Dr. Rizvi emigreerde als kind naar Australië. Dit was tegen het einde van de White Australia Policy, het beleid dat de doelstelling had om te voorkomen dat niet-Europese migranten Australië binnen zouden komen. Hij is van mening dat deze ervaring hem heeft geholpen bij het begrijpen van goed en slecht migratiebeleid en zegt dat de korte termijn strategieën van zowel de Albanese-regering als van de oppositie tot chaos zouden leiden. In plaats daarvan heeft hij opgeroepen tot een compleet nieuwe kijk op netto-migratie om de economische welvaart en sociale cohesie van Australië te behouden.
Net migration cannot be managed in the same way governments manage the migration program. Hitting a specific number of permanent visas issued is well within the capacity of government. That is not the case for net migration, given the measurement issues and the lags involved. The approach to managing net migration will have to be similar to the way the Reserve Bank manages inflation. That is to try to and keep net migration within a broad range and to take early corrective action if it appears net migration is moving significantly outside the range that after allowing for the impact of fluctuations in the labour market.
Zowel de federale regering als de oppositie willen het aantal internationale studenten beperken. Daarom wordt vanaf januari het aantal buitenlandse studenten dat zich op een universiteit kan inschrijven beperkt. Dr. Wiswi pleit in plaats daarvan tot strengere toelatingsexamens met toelatingsscores die in lijn liggen met die voor binnenlandse studenten. Professor Michael Wesley is een expert op het gebied van internationale zaken en plaatsvervangend vice-kanselier aan de Universiteit van Melbourne, waar hij verantwoordelijk is voor internationale studenten. Net als Dr. Wiswi emigreerde hij als kind naar Australië. Hij zegt dat de kern van het verlangen om het aantal internationale studenten te beperken is wat hij beschrijft als een gapende stilte over de bijdrage die het internationaal onderwijs heeft geleverd aan het ontstaan van het moderne Australië. Hij zegt dat deze bijdrage, waardoor Australië kan reageren op pandemieën, economische neergang en de klimaatcrisis, begon met degene die in de jaren 50 aan de Australische universiteiten studeerden. Velen van hen hadden een naoorlogse Colombo-planbeurs.
These students, mainly from Southeast Asia and South Asia, came to a country that was enforcing a racially exclusionary immigration program, known as the White Australia Policy. It was a policy with bipartisan backing and broad public support. Many Colombo Plan students stayed with Australian families and began to have a significant effect on the shifting of society's attitudes to race. By the late 1950s, there was growing criticism of the White Australia policy. It started to be loosened in the mid-60s and was abandoned after 1973.
Hij zegt dat veel van de dingen die over internationale studenten worden gezegd, zoals dat zij bijdragen aan de crisis op het gebied van huisvesting en de kosten van levensonderhoud, niet door data worden bevestigd.
84% of international students who study at Australian universities go home after they finish their degrees. Only 16% stay on in Australia. Surely controlling the number of international graduates that become long-term migrants could be better managed by a more tightly administered post-study work visa regime. Another justification for the proposed legislation is students' pressure on accommodation and thus their contribution to the housing crisis. But students comprise just 4% of renters in Australia.
Net als Dr. Wiswi steunt hij een zorgvuldig beheerde netto-migratie van ongeveer 200.000 per jaar, omdat de vergrijzing de natuurlijke bevolkingsgroei onder de 100.000 brengt. Maar hij zegt dat de economische, politieke en maatschappelijke schade, veroorzaakt door korte termijn beperkingen op de migratie, die iedereen treft van fruitplukkers tot geschoolde arbeiders en internationale studenten, misschien niet eenvoudig te herstellen zal zijn.
Already we are seeing students who had intended to study in Australia decide it's too risky. Why would they risk paying an application fee and a visa fee if there's a good chance they won't get a visa or have a long and uncertain wait? Why not just study in Europe or in the Gulf or in the US or in Singapore?
Dit verhaal werd gemaakt door Penry Buckley voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Vanmorgen vroeg speelde Nederland zijn tweede groepswedstrijd op het EK-voetbal in Duitsland. De tegenstander was dit keer Frankrijk, die het zonder sterspeler Mbappé moest stellen. In Leipzig werd er gelijk gespeeld. Direct na de persconferentie van het Nederlands elftal belde ik met sportjournalist Jaap de Groot voor een nabeschouwing.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Jaap, 0-0.
Ja, nou ja, goed. Je bent in principe gewoon zeker nu voor de tweede ronde. Alleen je weet nog niet of je eerste, tweede of derde in de pool wordt. Dat is de situatie. Je hebt 4 punten. Nou, normaal is dat sowieso genoeg om bij de beste 4 nummers 3 te eindigen. Eigenlijk zeker. Het is alleen nu nog niet officieel omdat er nog wedstrijden gespeeld moeten worden. Maar ik denk dat waarschijnlijk morgen al een uitroepteken erachter staat. En nou ja, goed. Ik sta hier in de catacomben van het Red Bull Stadion in Leipzig. Ik heb net met Ronald Koeman gesproken. Die een beetje mixed feelings had. Eerste plaats, ja, dat Frankrijk toch wel de betere ploeg was. Maar uiteindelijk maak je wel een doelpunt. En in de ogen van Koeman was het een zuivere treffer. Omdat hij stond buitenspel, Dumfries. Maar hij stond en niet hinderlijk buitenspel. En hij stond niet hinderlijk voor de keeper. In de ogen van Koeman. En de verklaring van de scheidsrechter was dat Dumfries de keeper van Frankrijk hinderde. Dus daar had hij wel een heel frank gevoel over. Hij zei, ja, in mijn ogen is een glaszuiver treffer ons onthouden. Ja, dan hadden we nu met 6 punten gezeten.
Ja, en ik denk dat iedereen dat thuis die aan het kijken was zo vond. Die keeper had hem nooit gepakt. Maar ja, wij zijn natuurlijk oranje-minded.
Ja, maar aan de andere kant, het is wat het is. En het is altijd wel heel vreemd dat de VAR tot dit soort conclusies komt. Ze hebben er 5 minuten voor nodig gehad. Terwijl het eigenlijk klip en klaar was hoe de situatie was. A, hij is buitenspel. B, hij hindert niet de keeper. Dus wat doe je dan? Ja, en dat zie je dus nu. Dat valt de verkeerde kant van Nederland op, helaas.
Ja, dat maakt het inderdaad moeilijk. Ja,
ik moet wel eerlijk zeggen, het was wel heel dik betaald geweest, hoor. Want we zijn heel goed weggekomen tegen een uitstekend Frankrijk. Wat duidelijk heeft gemaakt dat Nederland nog heel veel aan het team moet doen om kans op de Europese titel te maken.
Wie was volgens jou de uitblinker vanavond aan de Nederlandse zijde?
Nou, ik denk sowieso weer de keeper. Die toch een paar hele belangrijke ballen eruit hield. Met name ook de tweede kans die Griezmann niet wist te benutten. Die speelde echt weer heel erg goed. Ik vond de eerste helft tot zeg maar een half uur dat ik Reinders eigenlijk de enige, Tijani Reinders, de enige was die zijn niveau haalde. Maar daarna, hij moest zo verschrikkelijk veel werken. En ik moet zeggen, het Franse middenveld speelde het zo verschrikkelijk slim met Kanté en Griezmann. Dat je gewoon 2 paar ogen in je hoofd moest hebben om te zien hoe de positiewisselingen verliepen. Want daar had Nederland op een gegeven moment helemaal geen grip meer op.
Nee, en natuurlijk werd Wout Weghorst nog weer ingebracht. Nederlands hoop in bange dagen. Maar ja, die kregen eigenlijk totaal geen kans, hè? Geen voorzet om ook maar proberen hem in te koppen.
Nou, maar je zag ook in die fase dat de Fransen ook wel zagen van wacht even, laten we gewoon voor een punt gaan. Daar zijn we alle 2 zeker van onze zaak en nemen we geen onnodige risico's meer. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond persoonlijk dat Ronald Koeman Memphis Depay wel heel lang de hand boven zijn hoofd hield. Omdat hij had een volslagen off day. Hij had wel 2 steekpasen die goed aankwamen, de eerste helft 1 en de tweede helft 1. Maar voor de rest, hij grossierde in balverlies. Hij stond 4 keer buiten spel, terwijl Nederland echt naar lucht zocht om uit de greep van de Fransen te komen. Ja, dan moet je als spits gewoon aanspeelpunt zijn. En je moet gewoon zorgen dat je niet buiten spel staat. Ik zeg altijd, een goede spits, een spits in vorm, staat nooit buiten spel. Die zit op het randje, hij gaat er nooit overheen. En ja, wat dat betreft had Memphis duidelijk een avond niet. En dat is toch wel een probleem, omdat je hebt Brobbey, je hebt Weghorst en je hebt Zirkzee. Ja, en Brobbey is nog niet helemaal fit. Zirkzee zit net bij de groep. Ja, en Weghorst is natuurlijk gewoon een hele specifieke pinhitter. Ik kan me heel goed voorstellen dat Ronald Koeman moeite heeft om met hem te beginnen. Omdat het natuurlijk, als je vanaf de aftrap met Weghorst begint, het niveau van centrale verdedigers op dit toernooi is dusdanig. Eigenlijk een recht toe recht aanspits kunnen ze eigenlijk al heel simpel bespelen. Maar het is wat anders Als je eerst 75 minuten tegen bewegelijke spitsen, waar je je ogen voor en achter moet hebben. En je krijgt dan daarna, want dan zit je toch een beetje in een wedstrijd. En als je dan daarna een type weghorst krijgt die er gewoon dwars doorheen gaat. Ja, dan, wordt het, dan haal je het een hoger rendement uit een type als weghorst.
Mm-hmm. Ik zag weer mooie beelden vanuit Leipzig. Al vond ik het jammer om te zien dat er blikjes en allemaal bekers het veld opgegooid werden als de Fransen in de hoek van de Nederlanders stonden. Maar dat terzijde. Volgende wedstrijd is in Berlijn tegen Oostenrijk. Die natuurlijk best wel verrassend, maar dat vind jij misschien helemaal niet. Maar Polen flink versloeg met 3-1.
Nou ja, ik heb het je gezegd, hè, aan het begin van het toernooi. Ik heb 4 kanshebbers genoemd.
Dark Horse.
4 outsiders, daar zat Nederland bij. En de Dark Horse was Oostenrijk. Ja, omdat ik gewoon een fan ben van Radnic, de bondscoach. Hij heeft natuurlijk voor Red Bull het hele global voetbalprogramma op poten gezet. In Sao Paulo, New York, Salzburg en hier in Leipzig. En ja, nu is hij eigenlijk bezig om het land van Red Bull, om daar het nationale team voor weer op de kaart te zetten. Nadat hij dat eerder met Red Bull voetbal heeft gedaan. Ja, en je ziet, ik zie dat toch, ook tegen de Fransen. Vond ik dat de Oostenrijkers attractiever speelden dan Nederland vanavond gedaan heeft. En ik, vergeet niet, ze hebben gewoon een doelpunt meer gemaakt tegen Polen. Dus wat dat betreft verwacht ik tegen Oostenrijk en Berlijn een hele mooie, een hele spannende afsluitende wedstrijd.
Dankjewel Jaap.
Graag gedaan. Paulien is even hier in de catacomb. Ik zie de spelers nu naar de bus lopen. En ik ga kijken of ik nog wat geluiden van ze op kan vangen. Maar ik denk dat we niet ontevreden mogen zijn met het punt wat we gehaald hebben. Ga er maar gewoon naar uit. Nederland is een ronde verder. Alleen op welke positie in de groep, dat gaan we nog zien.
Volgende wedstrijd van Oranje is woensdag 26 juni om 14:00 Australian Eastern Standard Time. Dan speelt het Nederlands elftal in Berlijn tegen Oostenrijk. Muziek nu en weer een voetbalkraker. Hij moet erin van Steven Harks en Sjaak Vermaak. Nederland is natuurlijk in de ban van het EK voetbal, maar er gebeurt veel meer in het land. Wat, dat hoort u nu in ons willekeurige weekoverzicht met dank aan de NOS. Jarenlang verwaarloosde Defensie het zware geschut, maar daar komt nu door de oorlog in Oekraïne verandering in. In Duitsland werd er deze week geoefend met nieuwe wapentuig. Geen supersonische drones of zo, maar ouderwetse artillerie. Want die artillerie is hard nodig, nu zo dicht bij Nederland een oorlog woedt. U hoort luitenant-kolonel artillerie Henk de Kulve en Eddie Jacques, majoor artillerie.
Deze radar ziet alle artillerie die schiet en kan berekenen waar vandaan geschoten wordt.
En wat gebeurt er dan?
Nou, dan gaat de eigen artillerie daar weer op vuren. Dus het is het bestrijden van de vijandelijke artillerie.
Ja, gelukkig krijgen we ook nog de capaciteit om raketsystemen aan te schaffen. De eerste 4 hebben we op dit moment al binnen. En daarmee krijgen we eindelijk na hele lange tijd weer echt onze lange dracht artillerie terug. Waarmee we de hoogwaardige doelen echt heel ver weg tot op 300 kilometer van ons af kunnen gaan aangrijpen. Zeer lang niet gehad, echt al heel lang geleden weggeschreven inderdaad. Maar nu gelukkig krijgen we het weer terug. En dat geeft ons echt de lange arm om ook die doelen van de vijand aan te grijpen. Daar wat hem echt ook zeer doet.
Er is iets opvallends aan de hand met de huidige oranje selectie die uitkomt op het EK voetbal. Zeker 15 van de 26 spelers maken er geen geheim van dat ze gelovig zijn. Nooit eerder was het geloof zo sterk zichtbaar binnen het Nederlands elftal. Ook theologe Marieke van den Berg is dit opgevallen.
Nee, dat is echt nieuw dat het zoveel spelers zijn en dat ze daar zo open over zijn. Ik denk dat het een soort cirkel is die zichzelf de hele tijd doorzet. Ik denk als een aantal bepalende spelers zoals Memphis Depay en Cody Gakpo, als die daar open over zijn, dat zij ook wel de weg banen voor anderen om daar ook open over te zijn. Maar er zijn best wat studies waaruit blijkt dat als je religieus bent als topsporter, dat het op allerlei manieren wel kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je misschien minder snel aan de doping gaat, dat je beter om kunt gaan met blessures, omdat je meer leert volharden. Dus in die zin kan het denk ik geen kwaad voor het team als spelers zich op die manier daarmee bezighouden.
De Roemeense president Klaus Iohannis heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor de functie secretaris-generaal van de NAVO. En dat betekent dat demissionair premier Mark Rutte geen concurrenten meer heeft en vrijwel zeker op 1 oktober het stokje overneemt van Jens Stoltenberg. Rutte reageerde blij op het nieuws.
Nou ja, het heeft wel heel lang geduurd. Het is een ingewikkeld proces, maar ik vind het ontzettend eervol dat het lijkt goed te gaan.
Waarom wilde hij graag deze baan?
Nou ja, ik had er aanvankelijk niet zo naar gezocht, maar ja, weet je, met alles wat er nu in Oekraïne gebeurt en de instabiliteit in de wereld. En een aantal mensen die dachten dat ik dat misschien zou kunnen, dacht ik, ja, je kunt het ook niet zomaar terzijde schuiven. En dat is natuurlijk een ongelooflijk interessante functie.
Het was een gekke en nare week voor leerlingen van IKC Regenboog in Os. Hun school was een paar dagen dicht omdat kinderen uit groep 8 online bedreigd werden. Ze kregen foto's van geweren en kogels toegestuurd. De school is inmiddels weer open, maar de gebeurtenis heeft de kinderen wel aangegrepen.
Ik schrok er wel van toen ik het hoorde, dat zo'n klein dingetje opeens zo groot werd.
Stressvol, heftig. Want toen ik die foto's zag, dacht ik echt van wow, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dus het was wel heftig.
De school is weer open sinds vandaag. Waarom hebben jullie besloten weer open te gaan?
Omdat de politie heel duidelijk onderzoek heeft gedaan en heel duidelijk nu heeft aangegeven dat er absoluut geen dreiging meer is. En dat het volledig veilig is om alle kinderen weer welkom te heten bij ons op school. Gelukkig.
Aldus de directrice van de school, Frederike Welte. En hiermee komen we aan het einde van dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS. Een BN'er is een Nederlander die om een of andere reden bekend is geworden in Nederland. In deze aflevering van onze serie Leer Nederlands neemt Joyce Diebels van Dutch with Joyce 10 bekende Nederlanders met u door.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce en vandaag hebben we een nieuwe Nederlandse les. Today we're going to learn about famous Dutch people, so you have a little bit of cultural background as well, in case you're fairly new to our culture. And the word for famous is beroemd, beroemd. So famous Dutch people would be beroemde Nederlanders. De eerste beroemde Nederlander is Vincent van Gogh. Niet Van Gogh. Het is Vincent van Gogh. En Vincent van Gogh was een beroemde Nederlandse kunstschilder. Kunst is art. En dus Vincent van Gogh was a famous Dutch painter. Vincent van Gogh was een beroemde Nederlandse kunstschilder. Dan hebben we Anne Frank. Anne Frank was een Joods meisje dat haar dagboek schreef, of dat in haar dagboek schreef, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Anne Frank was a Jewish girl who wrote in her diary during World War II. Anne Frank was een Joods meisje dat in haar dagboek schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nummer 3, Rembrandt van Rijn. Rembrandt van Rijn is bekend om zijn meesterwerken zoals De Nachtwacht. Rembrandt van Rijn is famous for his masterpieces such as The Night Watch. Rembrandt van Rijn is bekend om zijn meesterwerken zoals De Nachtwacht. Dus bekend is een synoniem voor beroemd. In dat woord zit ook kennen, which is to know. So he's known for. Nummer 4. Johan Cruijff. Johan Cruijff wordt beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden. Johan Cruijff is viewed... as one of the greatest soccer players or footballers of all time. Johan Cruijff wordt beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden. And a quick side note, I said Johan wordt beschouwd, so is considered, because he is not considering himself, he's being considered by other people. If the subject is not doing something himself, but someone else is doing that to the subject, we use worden as a passive way of communicating what somebody is in this case, viewed as. Number 5, Willem-Alexander. Willem-Alexander is de huidige koning van Nederland. Willem-Alexander is the current king of the Netherlands. So, huidig is current. Willem-Alexander is de huidige koning van Nederland. And we then cannot miss out on Maxima. Maxima is de koningin van Nederland, getrouwd met koning Willem-Alexander. Maxima is the queen of the Netherlands, married to King Willem-Alexander. So koning, male, koningin, with the ending IN, female, so queen. Maxima is de koningin van Nederland, getrouwd met koning Willem-Alexander. Dan hebben we nummer 7, Armin van Buuren. Armin van Buuren is een wereldberoemde Nederlandse DJ en producer. Armin van Buuren is a world famous Dutch DJ and producer. Armin van Buuren is een wereldberoemde Nederlandse DJ and producer. So we see that the words DJ and producer are borrowing words, as we call them, from English. So a lot of the newer sort of words, we just get them from English, which is easy for you. Number 8, Carice van Houten. Carice van Houten is een bekende Nederlandse actrice. Carice van Houten is a well-known Dutch actress. Carice van Houten is een bekende Nederlandse actrice. En ze speelt in de serie Game of Thrones. Next up, Doutzen Kroes. Doutzen Kroes is een internationaal bekend model die gewerkt heeft voor grote modehuizen zoals Victoria's Secret. Doutzen Kroes is an international famous model who has worked for major fashion houses such as Victoria's Secret. Doutzen Kroes is een internationaal bekend model die gewerkt heeft voor grote modehuizen zoals Victoria's Secret. And last but not least, een bekende Nederlandse zanger, Guus Meeuwis. Guus Meeuwis is een bekende zanger en songwriter, vooral bekend om zijn Nederlandstalige muziek. Guus Meeuwis is a famous singer and songwriter, especially known for his Dutch language music. Guus Meeuwis is een bekende zanger en songwriter, vooral bekend om zijn Nederlandstalige muziek. Note here that to sing is zingen, but a singer is a zanger with an A, not an I. So that's very important to notice. En dat zijn jouw 10 bekende Nederlanders. We are very curious to know if you know one or more of these. I'm sure you do. And keep on practicing with the words that you know and learned. And share with us who else you might know who is from the Netherlands. Dat was het voor deze week. Dankjewel en tot volgende week. Doei!
Alle woorden en zinnen uit deze les en andere lessen zijn terug te vinden op onze website sbs.com.au/dutch. We gaan nu verder met muziek van Henk Westbroek. Dit is Zelfs je naam is mooi. Nu de nieuwe ministersploeg zo goed als vaststaat en er achter de schermen gewerkt wordt aan het regieakkoord, laat Stichting Nederlanders Buiten Nederland van zich horen. In het hoofdlijnakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB wordt er namelijk met geen woord gesproken over de miljoen Nederlanders die in het buitenland wonen. Er lijkt juist zwaar te gaan worden bezuinigd op consulaire diensten en ambassades. En dus is het tijd voor actie. Eerder deze week belde ik met SNBN-voorzitter Ilko Keij.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Het Nederlandse volk had natuurlijk gekozen in november en eindelijk is daar dan een kabinet zo goed als klaar om gepresenteerd te worden. Met ook natuurlijk een plan hoe het land te regeren. Hoe kijkt Stichting Nederlanders Buiten Nederland hier tegenaan? Want de Nederlanders Buiten Nederland worden niet echt genoemd.
Nee, dat klopt. Een van de aankomende ministers zei zelfs eerder deze week, ik zal alles doen om alle Nederlanders die zich in Nederland bevinden, nou, om daar mijn best voor te gaan doen. Waarop wij natuurlijk meteen dachten, ja, en wij dan? En we worden inderdaad niet genoemd in het, wat ze dan noemen, het hoofdlijnenakkoord. Dat moet nog uitgewerkt worden in een regeerakkoord. Daarop zijn we in de pen geklommen. Er is een artikel verschenen van ons in het Financieel Dagblad afgelopen maandag, waarop we dat punt aanhalen en ook zeggen van, jongens, jullie schijnen heel veel te willen bezuinigen op buitenlandse zaken. Dat zal waarschijnlijk worden ingezet op vermindering van consulaten en ambassades of een grote inkrimping. Terwijl je anderzijds er zegt van, ja, we willen als overheid beter bereikbaar zijn. Dus dat vinden we lastig te rijmen. We weten ook nog van de kaalslag die er in 2008 of zo, 2007 heeft plaatsgevonden onder consulaten en ambassades. Sommige zijn ook nooit meer open gegaan. Dat maakt het voor ons natuurlijk in het buitenland erg moeilijk om nou bijvoorbeeld je paspoort te verlengen, dingen aan te vragen. En dat geldt dan met name voor de mensen voor wie het reizen gewoon praktisch en financieel een extra horde is. Denk aan ouderen of aan jonge gezinnen. En nou ja, goed, we hebben het hier over SBS Dutch Australia. De afstanden bij jullie zijn natuurlijk ook niet om de hoek. Dus ik neem aan dat het herkenbaar is wat ik hier zeg.
Ja, ja, zeker. Ik zie ook veel commentaar, want we hebben hier dan wel pop-up desks. Hè, dat mensen van het consulaat naar plekken zoals Cairns of naar Adelaide gaan. Maar ja, dan gaan ze daar 1-2 middagen heen binnen no time. Voordat mensen weten dat het er is, zijn alle afspraken al volgeboekt. En ja, dan staan er heel veel mensen toch teleurgesteld te kijken. Van ja, daar heb ik nog niks.
En dat is... En dat is precies het probleem waar we dit jaar ook mee zitten. Kijk, 10 jaar geleden is de 10-jaren termijn ingegaan van de geldigheid van paspoorten. Nou, dan heb je als overheid 10 jaar de tijd om te denken. Dus over 10 jaar krijgen we een enorme golf aan nieuwe aanvragen. Dat kan niet anders. Nou, dit is 2024, dit is 10 jaar later. En ze kunnen het niet aan. Ze proberen het wel, maar de wachttijden zijn soms maanden. En dan kun je echt in de problemen komen voor wat betreft je eigen residentiestatus. Het is niet zo van, oh, ik heb een paspoort nodig om even op vakantie te kunnen. Het heeft veel meer doeleinden. En ook in de grensgemeenten, een heleboel Nederlanders denken natuurlijk, nou weet je wat, ik ga naar Nederland en probeer ik het daar. Maar daar zit het ook vol. Onze secretaris die probeerde het eerder deze week in de grensgemeente Breda. En dan was de wachttijd iets van 6 weken. Maar toen probeerde hij het als Nederlander binnen Nederland. En toen kon hij dezelfde dag terecht.
Ja.
Dus dat vinden we ook merkwaardig. Er is dus blijkbaar wel capaciteit. Maar die kan dan niet worden overgeheveld naar de capaciteit voor de Nederlanders buiten Nederland. En dat is toch wel een punt waar we aandacht om zullen gaan vragen. Want ja, blijkbaar zijn die ambtenaren, die hebben die uren wel zodanig ingepland. Maar niet gecategoriseerd als zodanig. En nou, dan denk je dus meer, dat is een systeemissue. Dat zou je moeten kunnen oplossen. Maar ook in het buitenland merken we dat de wachttijden gewoon echt volstrekt belachelijk zijn. En nu zijn ook wel de verwachtingen, die worden dan ook meer expliciet getemperd. Van, hey, het kan langer duren. Nou, dat is al heel verstandig, want dan weet je dat. En die paspoortpiek, nou, ik denk dat het een ieder nieuwsbrief terugkerend thema is. Wij krijgen natuurlijk ook de mensen telkens aan de lijn en in de inbox van, ja, dit wordt wel echt een probleem. En het is alleen dit jaar, en dan over 10 jaar weer, maar het is met name dit jaar. Het is toch eigenlijk jammer dat dat niet ondervangen is kunnen worden, want we zijn inmiddels over de helft van het jaar en we zitten nog steeds met die problemen.
Ja.
Dus dat in combinatie met een nieuwe regering die ons niet noemt en zegt dat ze er zijn voor de Nederlanders die zich in Nederland bevinden, dat geeft ons natuurlijk niet heel veel hoop voor de toekomst. Dus ik denk dat wij de aankomende jaren, of zolang dat kabinet gaat zitten, dat wij ons heel erg sterk moeten gaan maken voor het behoud van wat we hebben verworven in de afgelopen jaren. En als we nog extra dingen kunnen verwerven daarbij, zoals openstelling door nationaliteit, dan zou dat natuurlijk extra fijn zijn. Maar we moeten in de aanvalstand om ons te blijven verdedigen.
Ja, nou is het met de PVV grootste partij geen verrassing dat een dubbele nationaliteit totaal niet ter sprake komt, et cetera. Dus dat konden we op onze klompen mooi gezegd aanvoelen. Is er binnen jullie stichting nu een soort van shift van mindset? Want dat was natuurlijk een van jullie grote doelen, om dat te bereiken. Of in ieder geval dat onvrijwillige verlies van je Nederlanderschap, om dat aan te pakken. Is het nu bijna meer overleven op andere vlakken? Zorgen dat we gezien worden en dit moet dan maar even in de koelkast?
Dit kan allerminst in de koelkast. Dit blijft gewoon topic 1 voor de meeste Nederlanders in het buitenland wonen. Dus we kunnen niet zeggen van nou, we zien het nou even als een luxe probleem en dat schuiven we even terzijde. Nee, zeker niet. Dus dat doen we ook niet en we zijn ons ook aan beraden op volgende acties. Het is wel zo dat we moeten extra waakzaam zijn op het verslechteren van andere verworvenheden. Denk bijvoorbeeld nu aan wat er gaande is met de bankzaken, de ABN's, de Rabobanks die je er zomaar willekeurig uitgooien. Of dat doorgaat, we hebben afgelopen maandag nog een brief naar het ministerie, naar de staatssecretaris van Financiën gestuurd hierover. En dat zal natuurlijk worden overgenomen door de nieuwe regering. Maar we willen hier echt aan de bel blijven trekken. Want dat is een groot probleem. En ook dit gaat door alle generaties heen. Dubbele nationaliteit. Nou ja, het bijzondere is, een van de ministers, de aankomende ministers, die heeft zelf dubbele nationaliteit. Zijn moeder is Hongaarse. En die zegt, ja, ik heb mijn nationaliteit opgegeven. Toen later heeft gepreciseerd, ja, ik heb het proces ingezet om mijn Hongaarse nationaliteit op te geven. Nou, ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Sterker nog, ik kreeg een bericht van iemand anders. Ja, maar Hongarije staat het helemaal toe dat je het opgeeft. Je kunt het paspoort wel inleveren, maar de nationaliteit kun je niet inleveren. Ik kan het niet verifiëren nog, dat ga ik doen. Maar kort gezegd, er gaat binnenkort gewoon een minister met dubbele nationaliteit van PVV-huizen op het bordes staan. Maar, dat
is gewoon heel dubbelzinnig, hè?
Dat is letterlijk dubbel, ja.
En dat aan de bel trekken, je zegt het al, we sturen een brief naar ministeries en dus ook het stuk in de krant, in het Financieel Dagblad. Heb je daar reacties op gekregen?
Oh, zeker. Heel veel. Vanuit de maatschappij, vanuit de ambtenaren, vanuit de politiek, lezers. Ik merkte dat het ook heel erg, dat het grif werd doorgestuurd en gelezen. Ja, dat heeft wel geresoneerd. En we hebben het natuurlijk ook nog actief zelf gestuurd naar Nicolien van Vroonhoven, die in Australië heeft gewoond en vertegenwoordiger was voor de SNBN en nu Tweede Kamerlid is voor een nieuw sociaal contract en in alles ons kent en ook heel veel contact heeft gehad met een van onze andere vertegenwoordigers toen, Elliot Spillekom.
Ja, en eindpunten dus heel goed kent.
Ja, precies. Ik kent heel goed. Ik geloof zelfs dat een zoon van haar hier in Australië studeert. Dus die problematiek is bekend. En natuurlijk, als partijen in een bepaalde coalitie, moet je water bij de wijn doen. Maar als je per se op migratie wilt richten en op buitenlanders, dan is ons altijd de vraag, van afgezien van het oordeel daarover, maar daar ga ik niet over, want dat is niet mijn mandaat, maar we hebben het hier over Nederlanders. Dus die aandacht zullen we blijven vragen op verschillende manieren dit jaar. En als je kijkt naar de uitslag van de stemmen vanuit het buitenland, ja, dan zie je dus toch een hele andere stemverdeling dan wanneer je kijkt naar de Nederlanders in het binnenland. Zo zouden GroenLinks, PvdA 4 extra zetels erbij hebben gekregen, D66-2, VVD 1, Volt 1. Terwijl PVV, die zou het navenant slechter doen. Het CDA ook, BBB ook en Nieuw Sociaal Contract ook. Dus wat je ziet is het overwegend progressief karakter van de stemmers vanuit het buitenland. Maar dat kabinet staat niet op het bordes. Dat is geen kabinet dat de geest weergeeft van de stemmers van de Nederlanders in het buitenland. En daar moeten we ons zeer goed bewust van zijn.
Ja, dus in de aanval zeg jij, wat kunnen we de komende tijden van jullie verwachten?
We gaan dit jaar de vlag lanceren van de provincie buitenland. Die wedstrijd hebben we eerder uitgezet, daar is een winnaar uitgekomen. En dan komt er begin september, maar daar houden we nog heel even voor, maar komt er nog een speciaal event. Het wordt 5 september. Die zijn we aan het voorbereiden en daar komen we binnenkort ook met nieuws over. Maar we zullen zeker om aandacht blijven vragen, want uiteindelijk gaat het erom, of het om dubbele nationaliteit gaat, of bankzaken, of stemmen, zoals we graag elektronisch zouden willen stemmen. Uiteindelijk gaat het erom dat Nederlanders buiten Nederland in de gedachtenwereld van de ambtenarij en de ministeries en de politici komt. Dus dat bij de tekentafel al wordt gedacht van, oh ja, die grote groep Nederlanders, meer dan 1 miljoen, hoe doen we dat? Is daar een aparte regeling voor nodig? die mentaliteit, uiteindelijk is dat natuurlijk het doel van de SNBN. En door allerlei acties en moties en nou ja, we hebben de grondwet weten te wijzigen, zodat we nu ook voor de Eerste Kamer kunnen stemmen. Zo werken we daar naartoe. En geen enkel punt in die zin is voor ons een luxe dat we even opzij kunnen schuiven. En al zeker niet dubbele nationaliteit. Dus daar zullen we zoals altijd vol op het oog op gaan.
Dankjewel Ilko Keij van Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Ga voor het krantenartikel van Ilko naar onze website sbs.com.au/Dutch. Want daar staat een link naar de website van Stichting Nederlanders Buiten Nederland die daar het artikel heeft gedeeld. Ik kijk even naar de klok. Ja, we hebben nog net genoeg tijd voor cabaret. Het volgende fragment is van Wim Sonneveld. Het komt uit 1964 en heet Dagman achter het loket. Tot zover deze SBS Dutch voor vandaag. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Die is gratis te downloaden in de Apple Store of Google Play. We sluiten dit uur af met Zal hem het nog een keertje overdoen van Adelle Bloemendaal. Goed weekend en tot woensdag.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.